verder uit Gods heilig woord die wensen voor te lezen. Dat kunt opgetekend vinden in de eerste van Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het vierde kapitel vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstamming des vleeses en een eeuwig leven. Voorstand, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wille Gods, uw heilig maken, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een ieder van u weet zijn wat te bezitten in heilig maken en eer. Niet in kwade beweging der beheerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij ook de woorden gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaken. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelf weet van God, zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. En te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuinen Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons bij vernieuwing op deze Sabbatdag nog aan de plaatsen des gebeds. Ge hebt nog geen volleinding met ons willen maken, zoals met zoveel van onze tijd en natuurgenoten, wie er lot voor eeuwig beslist is. Maar ge komt de tijd der genade nog te verlengen en ons het voorrecht nog te geven dat we onder uw woord nog gebracht worden, dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Ge mocht in ontferming ook in deze middag op ons neerzien, op dat deel van de gemeente waar uw woord gelezen zal worden, maar ook ons gedenken die onder de verkondiging van uw woord nog neerzitten. We zijn in het lezen, in het spreken, in het horen steil en diep afhankelijk van u en van de invloeden van God en Heilige Geest. Van onszelf en dan vermogen we niets. Dan wordt het hoe langer hoe meer openbaar dat we zonder u niets kunnen doen. Het is alleen maar uit kracht die God verleent dat we nog tot welzijn van de gemeente mogen werkzaam zijn. Heere, ge mocht in het midden van ons, maar ook overal, over de lengte en over de breedte der aarde, ge mocht in de vergaderingen van uw volk uzelf nog vertegenwoordigen en met uw geest nog nederkomen in de harten van zondaren en zondaressen tot bekering, tot ontdekking, tot ontgronden, tot afbreken, maar om ook gebouwd te worden op die enige grondslag en dat enige fundament, Christus Jezus en die kruis. Ge mocht uw volk willen versterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ze genade verlenen om te mogen zien wat ze ontvangen hebben, maar ook een open oog voor hetgeen wat ze nog missen. Dat er nog levende werkzaamheden en bekommeringen in het harte geschonken mogen worden om Christus te gewinnen, maar ook om hersteld te worden in de gemeenschap met een drieënig God in de weg van recht en van gerechtigheid, waar Sion door recht zal verlost worden en er wederkerende door gerechtigheid. Laat uw volk ook in deze dag en in deze middag niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Wat met ons niet vergaderen kan door ziekte, ouderdom en zwakheid, en in de verschillende ziekenhuizen en kommelisten ooms, we dragen het alles op aan uw troon, ook een weduwe met de dochter die al zo lang verhinderd is en zijn om op te gaan. We mochten ze ook aan u nog bevelen dat de tijd nog aan mag breken, dat ze nog weer terug mogen keren onder uw getuigenis, en dat ge ze daartoe nog sterkte mocht geven, zowel als degene die in dat ziekenhuis daar al zoveel weken en maanden neerliggen. Och, ontferm uzelf en er nog eens over, naar ziel en lichaam beiden. En wil in alle weg en pad nog sterk en ondersteunen, en nog voor en toe bereiden om u te ontmoeten. Degene die zich niet laten vergaderen, wil ze nog bezoeken, de tijd des levens nog kostelijk leren achten. Waar de dood toch als een dief in de nacht gedurig maar komt, en het zo spoedig met de mens kan afgesneden zijn. Gedenk nog elk in zijn weg en pad, jong en oud, klein en groot, opdat we de tijd des levens eens kostelijk leerden achten, en dat het straks toch niet zal zijn gaat de weg. Ik heb u nooit gekend, gij werkers der ongerechtigheid, wil in de families en in de gezinnen al de noden nog goedgunstig vervullen. Ook die moeder gedenken die met twee van haar kinderen in de dag van morgen naar het oude vaderland hoopt te reizen, om daar de betrekkingen nog te mogen bezoeken en te ontmoeten. Die families die in de dag van morgen het oude vaderland verlaten zullen, om voor enkele weken hier te verblijven bij de familie, we gedenken ook hun. Maak er weg nog voorspoedig. Ons leven, dat is in uw hand. We moeten van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik maar bewaard worden. Gedenk onze jongens in de dienst van het land en in het oorlogsveld, dat uw oog er nog over open mocht zijn ten goede. De tijden zijn benauwd en donker vanwege de gerichten en de oordelen Gods. Ge mocht in uw toren des ontfermers nog gedenken, en kon het zijn aanbiddelijke wezen ons in deze middag nog iets van uw gunst willen verlenen, spreken en horen beiden met al uw volk en met al uw knechten. Wil ons verlichten door uw geest en zalven door uw genade, om Gods ere te bedoelen en het heil van Sion te zoeken, en dat de liefde van Christus ons dringen mocht. Verneder ons onder uw krachtige hand. Wees een vriendelijk ontfermer en sterk ons met al de weduwen, wezen en weduwenaars, en zegen ons met de keur van uw zegeningen in de vergeving van al onze misdaden, alleen om Jezus willen. Amen. We zingen nu uit Psalm 119, het zesde en het negende vers. Inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de zending. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heer, gezegend Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden. En door uw geest al de eisen van uw recht, zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Psalm 119, het zesde en het negende vers. lezen in 1 Koningen 3, vers 5, dat de Heere verscheen in een droom des nachts aan Salomo, en dat de Heere tegen hem zei: Beheer, wat ik u geven zal. Salomo was zeer jong toen dat voorrecht hem te beurte viel. En we zien daarin ten eerste hoe wonderlijk, maar ook hoe vrij en hoe soeverein dat de wegen God zijn die hij houdt met zijn volk hier op aarde. Zoals we allen weten, was Salomo de tweede zoon die geboren was uit het huwelijk van David en Bathseba. Dat eerste kind had God weggenomen. Voor dat kind een grote zegen. Want wij allen weten op welke wijze dat dat kind op de wereld gekomen is. En we weten ook wat een mens is. Menselijk gesproken, wanneer dat kind opgegroeid was geworden en groot geworden, hoeveel zouden dat kind niet nageschreeuwd hebben in zijn leven vanwege de wijze waarop hij het levenslicht had aanschouwd. David die heeft gezegd: dat kind dat zal tot mij niet wederkeren, maar ik zal tot dat kind gaan. Dus God die had dat kind ook opgenomen in heerlijkheid. Toen een tweede geboren moest worden, was het hart van David en Bathseba, zoals Gods woord ons leert, met grote vrezen vervuld. De gedachten die zijn in haar hart wel opgekomen, dat God wellicht ook dat tweede kind van hun wegnemen zou. Maar God die had haar anders beschikt. En nu zelfs dat tweede kind, die Salomo, de profeet die heeft het in Gods naam verkondigd aan die David, dat het zou wezen een beminde des Heeren. En nu die Salomo zou niet alleen genade van God krijgen, maar hij zou ook eenmaal nog zitten op de troon van zijn vader David. En die Salomo, die zou zelfs ook nog een type zijn van de Heer Jezus Christus. De soevereiniteit Gods. Wij hebben niks te zeggen, mensen. Niks. Maar God die is vrij en soeverein in zijn wegen. En de Heer is aan die Salomo verschenen in Gibeon. En toen heeft de Heere gevraagd: Beheer wat ik u geven zal. Hij kon rijkdom krijgen. En hij kon macht krijgen. En hij kon wijsheid krijgen. Hij had maar te kiezen. En toen heeft dien Salomo, die heeft aan den Heere om wijsheid gevraagd. Omdat een zo diep ervan doordrongen was, al was ze nog maar 12 jaar oud. Maar zo dieper van doordrongen dat wijsheid een grote schat, maar ook een grote noodzakelijkheid is, ook in bijzonder in de regering van een land en van een volk. En wanneer nu aan ons de vraag ook eens gedaan zou worden, beheer wat ik u geven zou, wat zou dan ons antwoord zijn? Wat zou dan ons antwoord zijn? Wat zou het beste antwoord zijn? Wat zou het beste zijn dat we in ons leven zouden kunnen ontvangen? Dat we God terugkrijgen als ons deel voor tijd en eeuwigheid. Want uit kracht van de val van Adam, geliefden, we zijn allemaal God kwijt. Een eigenlijk in de grond van de zaak een leeg, ellendig, droevig leven. Dat is wat we van nature allemaal hebben. En u zegt de Heer in Spreuken 8. Die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Beheer wat ik u geven zal. Wat zou het een voorrecht zijn wanneer we door de ontdekkende bediening van God en Heilige Geest zo overreed waren in ons leven, dat we de Heilige Geest mochten beheren. Die Geest die levend maakt en die Geest die overtuigt. En die Geest die ontdekt, maar ook die Geest die Christus verheerlijkt in het harte van zijn volk, die dat volk troost en die eeuwig bij dat volk zal blijven. We wensen vanmiddag met de hulp van Gods iets over de gift van de Heilige Geest te zeggen. Onze tekst die is in 1 Thessalonicenzen 4. Daarvan het 8e vers, het laatste gedeelte. 1 Thessalonicenzen 4 vers 8. Het laatste gedeelte. Maar God die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Tot dusver. De stad Thessalonica is gesticht 315 jaar voordat Christus werd geboren. Gesticht door de schoonzoon van Philippus, Cassander. Die kwam van Macedonië. Tegenwoordig heet die stad Salonike. En Paulus, die heeft op zijn tweede zendingsreis die stad bezocht, vergezeld van Silas en van Timotheus. drie sabbatten heeft Paulus daar gepredikt in de synagoge. Met die vrucht dat sommige Joden, maar meer Grieken, ook van de voornaamste vrouwen, kwamen tot het geloof in Christus. Paulus is daar maar 3 weken geweest. De ongelovige Joden, die wisten een volksoploop tegen Paulus te bewerken, zodat de broeders in Thessalonica het nuttig oordeelden en noodzakelijk oordeelden dat Paulus en Silas in de nacht de stad verlieten en ze zijn in Berea gekomen. Nauwelijks dus was die gemeente in Thessalonica tot openbaren gekomen, of die apostel die moest die stad weer verlaten. Het is wel duidelijk uit wat we lezen in 1 Thessalonicenzen 2, dat Paulus, die had wel graag in die stad gebleven, maar hij schrijft dat door de werking van de Satan het verhinderd werd om daar langer te vertoeven. Daarna heeft Paulus Timotheus gezonden naar Thessalonica om een onderzoek in te stellen hoe dat het met die gemeente daar was. En toen Paulus in Korinthe was in het jaar 53... toen heeft hij daar in die stad Korinthe gehoord aangaande de toestand van die gemeente, wat hem zeer bedroefd heeft. Van de zijde van de heidenen werd er grote invloed uitgeoefend op de gemeente van Thessalonica. Het was een grote handelsstad en een stad waar de zonde welig tierde. Er zijn velen van die gemeente weggevoerd en verleid werden door die heidenen. Maar daar was ook nog wat anders. Daar waren ook sommigen in de gemeente die gingen twijfelen aan de toekomst van Christus, waar de apostel Paulus van gesproken had. Daar waren er ook die in grote zorg waren ten opzichte van degene die reeds ontslapen waren, die eigenlijk de opstanding uit de doden miskenden. En dat is de oorzaak geweest dat Paulus die eerste brief geschreven heeft aan de gemeente van Thessalonica. In onze tekst in bijzonder een vermaning om godenwaardiglijk te wandelen, dat niemand zijn broeder vertreden of bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En dan volgt er, zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Paulus die spreekt daarover den Heilige Geest als een gave Gods. En we willen aan de hand van deze tekst stilstaan bij de uitnemendheid van die gave, ten tweede de noodzakelijkheid van die gave, en ten derde bij de voortreffelijkheid van die gave. Maar God, die ons ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Paulus die spreekt dus over de gave van de Heilige Geest in ons. Er zijn mensen geweest, in Gods woord lees je er ook van, op wien de Heilige Geest was. Saul was er ook geen van. De Heilige Geest die was op die man, maar die was niet in die man. En toch was die Heilige Geest zodanig op die man, dat ze gezegd hebben, is Saul ook onder de profeten. Maar op ons, dat is niet zaligmakend. Op ons, dat is maar tijdelijk. Maar in ons hart, zoals het grondwoord daar ook duidelijk de nadruk op legt, in ons, dat is wat we nooit meer kwijt kunnen raken. Een mens die kan bijvoorbeeld zijn verstand kwijtraken, hoeveel mensen zijn er niet, vooral ook in de ouderdom, die de verstandelijke vermogens moeten missen. Maar, als we genade in ons hart hebben gekregen, dan kunnen we dat nooit meer kwijtraken. Daardoor, dat was ook zo gelukkig voor Johannes de Doper, want die man, zijn hoofd is er wel afgeslagen, maar de genade hebben ze nooit kunnen vermoorden en nooit uit zijn hart te kunnen wegnemen. Het eerste waar we vanmiddag iets over wensen te zeggen met de hulp van Gods, dat is over de uitnemendheid van de Heilige Geest als een gave Gods. En dan zijn er twee punten die en in bijzonder onze aandacht vragen. Dat is ten eerste de uitnemendheid van zijn persoon. En dan in de tweede plaats de uitnemendheid van zijn goederen. Ten eerste de uitnemendheid van zijn persoon. Alle goede gaven en alle volmaakte giften zijn van boven, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering nog schaduw van omkering is. En nu een van de allerheerlijkste en van de uitnemendste gaven die in ons leven geschonken kunnen worden, dat is de Heilige Geest. De uitnemendheid van zijn persoon, daar hij met de Vader en met de Zoon waarachtig en eeuwig God is. In de belijdenis van Athanasius wordt dat duidelijk geleerd op grond van de waarheid. En wanneer het over die personen gaat, over die goddelijke persoon, dan zegt Athanasius dat we niet kunnen spreken van meerder of van minder. Daar is in Gods woord een tekst, één tekst, waar de Heer Jezus zegt, mijn Vader is meerder dan ik. Maar daar spreekt de Heer Jezus niet als de Zoon van God, maar daar spreekt hij ten opzichte van zijn middelaarsbediening. Zoals hij van eeuwigheid door de Vader als middelaar verordineerd is voor de uitverkoren. Maar anders, daar zegt de Heer Jezus ook in Johannes 10, ik en de Vader ben één. Dat is ook zo ten opzichte van de Heilige Geest. Daarom hebben we alle grond ook vanmiddag om te spreken over de uitnemendheid van die gave en van die gift. De Heilige Geest is één met een Vader en met een Zoon. Dat blijkt uit de goddelijke namen. Dat blijkt uit de goddelijke eigenschappen. Dat blijkt uit de goddelijke werken. En dat blijkt uit de goddelijke ere. De naam God wordt zowel gegeven aan de Heilige Geest als aan de Vader en aan de Zoon. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 5 dat Petrus tegen Ananias gezegd heeft, wat is het dat ge deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet geloven, maar God. En daar ging het over de persoon des Heilige Geestes, want die Ananias die heeft, zoals ook later zijn vrouw, de zonde tegen een Heilige Geest bedreven. Dezelfde eigenschappen die de Vader bezit en de Zoon bezit, overal om tegenwoordig, eeuwig en almachtig en algenoegzaam, diezelfde eigenschappen die vindt ge ook bij den Heilige Geest. Lees maar in Psalm 139. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? En ten opzichte van de werken, toen God de wereld ging scheppen, de geest Gods die zweefde op de water. En we lezen in Psalm 33. Door het woord des Heren, dat is door de Zoon, zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun heil. Ook lezen in Psalm 104 vers 30. Zend gij uw geest uit, zo worden ze geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dus daar wordt de schepping en de onderhouding, die wordt daar ook toegeschreven aan de Heilige Geest. Dat gaat dus over de werken Gods. En de werken Gods, dat is in de natuur, maar dat is ook in de genade. Onder de werken Gods, dat rekenen we onder, en dan hebben we het oog op hetgeen dat God naar buiten van zichzelf openbaart. Zo was het in de schepping van hemel en aarde, maar zo is het ook in de herschepping van een zondaar, zo is het ook in het werk Gods verheerlijkt in het hart van een ellendige zondaar. Het is de geest immers die levend maakt. Het vlees is niet nut. En het is die geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat, maar die ook overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel, en het is diezelfde geest die Christus verheerlijkt. Dat er zo weinig over die persoon des Heiligen Geestes gesproken wordt, en dat er zo weinig behoefte aan die Heilige Geest is, dat is omdat er zo weinig van gekend en van beseft wordt. We hebben zo vaak reeds gezegd, gemeente, dat de mens, die kent maar zoveel van God, als dat God van zichzelf in ons hart en leven openbaart. Maar desniettegenstaande, wat moest er in ons leven zijn een behoefte, een gedurige behoefte, een dagelijkse behoefte om Gods aangezicht te zoeken, om zijn troon als een waterstroom aan te lopen voor hetgeen wat we nodig hebben om getroost te kunnen leven en zalig te sterven. Maar in de eerste plaats om het doel te beleven waartoe we geschapen zijn. Dat doel dat is dat God zal worden verheerlijkt. Dit volk heb ik mij geformeerd, staat er. Zij zullen mijn lof vertellen. En waar we God niet in kennen, daar kunnen we ook God niet in verheerlijken. Daarom is ook het leven van God. Het leven van ons volk vaak zo'n dor en droog en onvruchtbaar leven. Dat ze meer de eigen leven als dat ze goden leven. Die persoon des Heilige Geestes die komt op de voorgrond in de heiliging van een zondaar. In de toepassing van het volbrachte werk van Christus. Er staat immers in Johannes 3 vers 4 en 27... dat niemand kan een ding aannemen, tenzij het hem uit de hemel gegeven zijn. We kunnen dag en nacht de Bijbel, het woord van God, wel lezen. En we hebben het te lezen en te onderzoeken. We kunnen er nooit genoeg in lezen. We kunnen ook nooit genoeg opkomen onder de lezing en prediking van het woord. Maar wat is een mens afhankelijk van de bedieningen en van de invloeden van God en Heilige Geest? Paulus is het die plant en Apollos die nat maakt, maar het is God die de wasdom geeft. Die Heilige Geest is een geest die plaats maakt, maar is ook een geest die vervuld. Daarom moeten we, als we wat horen in ons leven, moeten we altijd naar twee dingen luisteren. Of er iets in het hart geopenbaard is van het plaatsmakende werk en van het plaatsvervullende werk. En als dat opgemerkt wordt, dan is er hoop voor een zondaar. Dan is er hoop en dan is er verwachting. Want in het hart van een natuurlijk mens wordt er geen plaats voor Christus gemaakt. Wel in het hart van een zondaar, van een verloren zondaar. En het is ook alleen dat werk van God de Heilige Geest dat doorgaat wanneer het een zaligmakend werk is in het harte van Gods gunstgenoten. Daarom is het zo noodzakelijk, geliefden, om die persoon te leren kennen. Het is nodig om God te leren kennen, nodig om Christus te kennen, maar het is ook nodig om de Heilige Geest te kennen. Gelukkig die onder die bediening door Gods Geest gebracht mag worden, geliefden. En wat zal het kenmerkende ervan zijn dat onder die bediening gebracht is en wordt in zijn leven? Dat wordt daarin openbaar dat een missend mens wordt. Een missend mens. En dat is het verschil tussen dat volk en tussen de hypocrieten. Een huichelaar die roemt over hetgeen dat een denkt te bezitten. Gods volk dat klaagt over hetgeen wat ze missen. En wat ze niet missen kunnen tot de heerlijkheid Gods. Wat ze niet missen kunnen tot de zaligheid van de zielen. En je leest in de waarheid dat een drievoudig snoer, dat zal niet haastelijk verbroken worden. Hier heb je een drievoudige snoer, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader die de zaligheid heeft uitgedacht, de Zoon die de zaligheid verworven heeft, en de Heilige Geest die die zaligheid toepast. Het is een voorrecht in ons leven dat we met God te doen krijgen. Het is een weldaad als we voor die God leren bukken. Het is een weldaad als we op die God betrekking krijgen. Dat we zijn liefde in ons hart leren kennen. Maar het is ook een voorrecht om gebracht te worden tot de kennis van Christus. Tot de kennis van zijn persoon, tot de kennis van zijn staten, van zijn naturen, van zijn namen en van zijn weldaden. En dat er zijn ambten in ons verklaart en vereerlijkt. Maar met dat alles, geliefden, zijn we nog een missend mens. Met dat alles zijn we nog een missend mens. We kunnen veel geestelijke kennis bezitten. Het kan wezen dat we in ons leven veel genoten hebben. En nou het toch voor onszelf als een ellendig schepsel nog over de wereld zwemmen. Het kan zijn dat we geproefd en gesmaakt hebben dat God goed is. Het kan zijn dat onze zielen vernederd is. Het kan zijn dat we die enige grondslag die alleen in Christus ligt, voor onze zielen hebben lief gekregen. Maar de toepassing, dat is door de persoon des Heilige Geestes in ons hart. En natuurlijk, het is ook waar, de Heere zelf, die moet openbaren in ons leven wat we missen. Dat moet God zelf openbaren. Het kan zijn in ons leven dat er een hapering ligt, maar dat we toch zelf niet beseffen wat die hapering is. Het kan zijn dat we in ons leven zeggen, daar ontbreekt nog iets. Ik sta toch niet in de volle vrijheid. Ik mis toch de volle vrijmoedigheid. Het is altijd maar zo ver en het komt niet verder. En nu is de bediening van Gods geest noodzakelijk, maar ook de bediening van de waarheid, van de zuivere waarheid. En we moeten eigenlijk naar de kerk gaan, als we genade hebben gekregen in zonderheid, naar de kerk gaan om te horen wat we bezitten, wat we gekregen hebben, maar ook om te luisteren naar hetgeen dat we missende zijn. Want als we niet in een kerk elke zondag horen wat we hebben, en we horen nooit wat we missen, wat voor mensen zou je krijgen? Enigskind. Voldane mens. En is dat in de waarheid? Nee. Gods woord spreekt ons wat anders. Gods woord spreekt van een ellendig en van een arm volk dat op de naam des Heeren zal hopen. Dus een ontdekkende prediking. Niet dat dat zo beheerlijk voor een mens is. Een ontdekkende prediking, daar komt de grootste vijandschap van een mens tegenover. Want Paulus die zegt, een mens die wil overkleed worden en hij wil niet omkleed worden. Dus we moeten ervoor ingewonnen worden. De apostel Paulus die schreef zelfs aan de Galaten, ben ik uw vijand geworden, u de waarheid zeggende. Ze hadden vroeger de ogen voor hem uitgestoken. En nu? Nu kwam het zo ver dat ze zijn ogen wel uit konden steken. Dus wat een verschil. En dat zat hem alleen daarin dat een apostel, die ging alle gronden voor die mensen wegnemen, waarop ze er hopen voor de zaligheid bouwen. Dat verwekte de grootste vijandschap. En toch, wat een voorrecht om door inwinnende genade en overwinnende genade, die onderwerpelijke genade deelachtig te worden, dat we niet anders willen en beheren dan God alles en een mens totaal niks. Niets in ons, maar al in hem, zo komt men in Jeruzalem. Maar God die ons ook zijnen Heilige Geest in ons heeft gegeven. De uitnemendheid van die persoon. De gifte des Vaders. Maar God die ook zijnen Heilige Geest in ons heeft gegeven. Zijnen Heilige Geest. Dus die geest waar de Vader op het nauwste mee verbonden is. mee verbonden is. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En de Vader op grond van het volbrachte werk van de Middelaar. Die heeft recht om die Heilige Geest aan dat volk te schenken. Nu het tweede ten opzichte van de uitnemendheid van die goederen. Dat is dat die Heilige Geest. De van God uitverkorenen toebrengt. Toebrengt door de zaligmakende kennissen Gods. Het rechtvaardigmakend geloof. De leidzame hoop. De werkzame liefde, de kinderlijke vrees, de oprechte aanroepen van de naam Gods, de vertroosting in alle droefenis, de versterking in alle zwakheid, de verzekering van de aanneming tot kinderen, en de verzegeling van de eeuwige zaligheid. Laten we van tevoren nog een versje zingen. Psalm 34, het eerste vers. Ik loof den Heer mijn God. Mijn zang klinkt op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. Om mijn gelukkig lot. Mijn ziel loopt de opperheer. Het zachtmoedig volk zal straks verstaan. Door vreugd met u zijn aangedaan. En juichen tot zijn eer. Het eerste van Psalm 34. Zou een mens wel 1000 en 10.000 maal mogen zeggen. als ten die gift die Heilige Geest in zijn leven heeft ontvangen, dan heeft de mens alles. Voor tijd en voor eeuwigheid. Al zou hij dan zijn brood moeten beten langs de straat, geliefd. Al zou hij dan in de grootste ellende zijn levensdagen moeten verslijten. Om mijn gelukkig lot. Wanneer een mens drie personen mag leren kennen. En drie personen tot zijn deel en tot zijn eigendom mag ontvangen. En dat een mens mag zeggen, daar, op die plaats, daar in dat jaar, daar onder die omstandigheden, is men dat te beurt gevallen. Want dat geschiet niet in een hoek. Nee. Wat de bekering betreft, geliefden, och, dan zijn het allemaal geen Paulussen. En allemaal geen Manassas. Al is de wedergeboorte hetzelfde. Maar de wetenschap en de duidelijkheid van tijd en van de plaats, dat is verschillend. Timotheus zat er me veel over in de war of God wel met hem begonnen was. Daarom schreef Paulus: hetzelfde geloof dat in je moeder en je grootmoeder was, dat is ook in u. En dat ge van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Maar als het tot de wezenlijke zaken komt van de kennissen, Gods, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is wat anders. Dat zijn openbare zaken die plaats hebben in het leven van Gods kinderen en van Gods gunstgenoten. Comrie zou zeggen, daar is wat aan vooraf gegaan, daar is wat gebeurd en daar volgt wat op. Om mijn gelukkig lot. Maar komt, we zullen trachten met de hulp van Gods ons tweede punt ten opzichte van de uitnemendheid van die giften nader te ontvouwen. Het is dus, gelijk ik reeds opmerkte, het is door de Heilige Geest dat Gods kinderen en Gods kinderen, ze zijn het eigendom des Vaders, ze zijn het eigendom des Zoons, maar ze zijn ook het eigendom des Heiligen Geestes. Daarom kunnen we met vrijmoedigheid zeggen, de uitnemendheid der goederen die de Heilige Geest de zijnen toebrengt. Want van eeuwigheid heeft die Heilige Geest zich verbonden om de zaligheid toe te passen. Die Heilige Geest die heeft een werkzaam aandeel gehad. Een van onze oudvaders, wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, dan spreekt hij altijd over de altijd werkzame Geest. De altijd werkzame Geest. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is ook in Hebreeën 10 vers 5 de Heilige Geest. En dat brengt ons weer terug tot Lucas 1. Dat die engel Gabriel tegen Maria zei. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom dat heilige dat uit u geboren zou worden, zou God zo genaamd worden. Sluit allemaal in, mensen. Daar ben je geen tegenstrijdigheid. Nee. Als het maar geopend wordt. En als het maar ontsloten wordt. En dat is nu ook zo ten opzichte van de toepassing der zaligheid in het hart en in het leven van Gods kinderen. Het is door die Heilige Geest dat dat volk de zaligmakende kennis verkrijgt. Ik zal het u nog voorlezen uit Gods getuigenis. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Waar vindt God zijn volk? Kan je er een antwoord op geven? Waar vindt God zijn volk? Op de knieën? In de binnenkamer? Nee. Maar God vindt al zijn volk midden in de dood. Daar vindt God zijn volk. En u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gedoopt waard door de misdaden en door de zonde. Dus de levend maken, dat is een daad van God en Heilige Geest. Johannes 6, vers 33. Het is de Geest die levend maakt. En wanneer nu die Heilige Geest begint in het hart van dat volk, dan krijgen ze in beginsel, let wel wat ik zeg, dan krijgen ze in beginsel Gods beeld terug. Dat geschiet in de wedergeboorte. Daarom schreef diezelfde apostel Paulus in 1 Korinten 2 vers 12 zo klaar en zo duidelijk: doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. In de wedergeboorte, dan wordt aanvankelijk het beeld Gods hersteld. Dan wordt die zondaar, die wordt verlicht. Die zondaar, die krijgt twee dingen te zien. Die krijgt God te zien in zijn recht. En zichzelf in zijn schuld. Is het niet eenvoudig? Een kind zou het wel moeten kunnen begrijpen. Ze worden verlicht. Ze worden ook verlicht om te zien dat ze gescheiden van God zijn. Efeze 2 vers 12. Zonder God in de wereld. Zonder God in de wereld. Toen we van de week die doodstijding moesten brengen in een familie. Toen ik daar in huis stapte op die boerderij. Waren er twee kamers vol met stoelen. Ik kon wel zien dat het geen stoelen waren die mensen zelf bezaten.
maar die ze gehuurd hadden. Ik zei tegen die vrouw, wat moet dat allemaal, die stoel? Tja, ze zei, een van mijn kinderen gradueert vandaag vanavond. En nu na de graduering komen ze hier bij mijn kamer, ten pardon. Dat was vanzelf ineens allemaal afgelopen. Ja. Want de dood die breekt alle dingen vanzelf. De dood, als die komt, dan is alles in afgelopen. Als God met een zondaar begint, dan is het ook klaar. Dan is het ineens klaar met al de pret in de wereld en met al het vermaak in de zonde. Toen God die stad verderf ging verbranden, toen moest Bunyan die vloog eruit. Dus ineens klaar. Dat is omdat het een volmaakt werk Gods is. Het werk van de wedergeboorte, dat is geen gebrek aan werk. Nee, een volmaakt werk. Dat staat in de oude Rijn van dat 1, in 145. Een volmaakt werk, meester, zijt gij. Dan is er niks meer te doen. Niks. Want in de wedergeboorte beslist God, geliefden. Daar beslist de mens niet. Maar God die beslist. Je leest van Mozes dat hem weigerde om langer een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben. Achtend de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de verhelden des loons. Wie zou het bij Rut beslist hebben, dat hij God ook gedaan? God die heeft ook beslist. En God die had zo beslist in het leven van die weduwe, dat toen Naomi ze terug wilde sturen, nou, ze wilde hem haar niet terugsturen, maar het werk van God beproeven. Dat was het doel. Maar toen zei die Rut, val me niet langer meer tegen om van achter u weder te keren. Want uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. God die beslist. En in de wedergeboorte, daar leren ze zichzelf kennen, maar ze leren ook God kennen. In de wedergeboorte is er een droefheid naar God, maar daar is ook een blijdschap in God. Dat kan nooit van elkaar gescheiden worden. Er zijn tijden in het leven van dat volk, ik hoop dat er nog veel hier zitten, die dat ook weten. Daar kunnen tijden zijn daarna dat ze zo ellendig dreigen gevoelen en zo ongelukkig, dat ze zeggen, ik weet het ook niet hoor, wat het ooit geweest is. Als er aan hun gevraagd werd of ze wat hebben, dan zouden ze zeggen, totaal niks, ik heb niks. Nou. Dus je hebt niks, hè? Nee, niks. Niks. Maar zou je er dat niks over willen geven? Voor heel de wereld. Voor al de plezier en voor al de schatten van de wereld? Nee, terwijl is ook niet. Daar moet toch wat in zitten. Dat wonderlijk is. Want anders dan zouden ze wel opstappen, dan zouden ze zeggen, we gaan terug. Maar Paulus die zegt de Hebreeën 11 die zulke dingen zeggen. Die betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welke ze uitgegaan waren. Ze hadden tijd gehad om weder te keren, maar nu zijn ze beheren naar een beter, dat is naar het hemelse. En God die schaamt niet om hun God genaamd te worden. Dat volk dat krijgt door Gods geest de ware kennis van Gods terug. En dat is een kennis van God en een kennis van derzelf en een kennis van Christus. Alweer is die persoon niet dadelijk openbaar en wordt hij niet dadelijk gekend. Maar toch daar ligt een trekking in, de trekkende liefde des vaders. De trekkingen naar Christus. Naar die enige borg en middelaar tot verzoening en tot herstelling in de gemeenschap Gods. Dat volk dat krijgt ook door diezelfde geest het rechtvaardig makend geloof. Dat geloof dat is de moedergenade. De hoop dat is de dochter, zegt Watson. Lees maar in die oude schrijvers, mensen. Dan kan je het allemaal terugvinden. Want er zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar het is gegrond op Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leert. En dat geloof dat gewerkt wordt in de harten van het volk. Door diezelfde geest. Dat is een rechtvaardigend geloof. Want er staat in Romeinen 4 dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dat is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En zowel als de zonde van Adam toegerekend wordt, aan alle mensen die tot Adam behoren, zo wordt ook de gerechtigheid van Christus toegerekend aan allen die tot hem behoren. En dat zijn de van God uitverkoren. Het is een rechtvaardigmakend geloof dat dat volk van God krijgt door de werking van de Heilige Geest in de hart. Daar is een vertrouwen. Daar is een verlaten, daarom is er ook nooit geen geloof zonder vertrouwen. En het geloof, dat sluit het ongeloof uit. Je leest in Marcus 9 van die man die tegen Christus zei, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dus als je genade hebt, dan ken je het alle twee. En dan ken je verschillende toestanden. Het toestanden van op en neer gelieven. Het voorwerp van het geloof, dat is Christus. Er is geen ander voorwerp. En zelfs in de bekommering, dan verlaat dat volk zich op de gerechtigheid van Christus. En op zijn volmaakt borgwerk. Zoals we vanmorgen gehoord hebben in ten opzichte van gebed. Maar één grond van verhoring en dat is Christus. Zijn verzoenen en zijn voorbeden. Daarom je leest van Mozes, in die strijd met Amalek, dat ze hem op een steen gezet hebben. En toen hebben Aaron en Hur zijn armen ondersteund. En die steen waar ze hem op gezet hebben, dat zag op het borgwerk van de middelaar en dat zag op zijn voorbeden. Want dat is en dat blijft ten allen tijden, het voornaamste voor de kerken Gods. Daar is ook in de harten van dat volk door diezelfde geest, de hoederen van die geest, een leidzame hoop. Daar wordt een hoogte gewerkt in het hart van Gods kinderen. Het voorwerp van die hoop, dat is God zelf. En die hoop waar ze, dat die zich uitstrekt, dat is ook God zelf. Hetgeen wat hij beloofd heeft. Hetgeen wat hij in zijn woord verklaard heeft ten opzichte van zijn volk. Die hoop die is soms zo verre weg dat ze zeggen, wat zal ik nog langer op de Heere wachten, nog langer op de Heere hopen. Sarah die haar zelfs lacht, een vrouw van 90 jaar en nog een kind krijgt, maar de Heere zegt, wat uit mijn mond gegaan is, dat blijft vast en dat blijft onverbroken. En over een jaar zat die vrouw met haar kind. Toen ging ze weer een keer lachen. En ze zei, allen die het horen zullen, die zullen met mij lachen. Zij twee keer gelachen, die vrouw. Eens in het ongeloof en toen in geloof. Een lijdzame hoop. En natuurlijk, die hoop die wordt vergeleken bij een kurk. Watson die zegt, hij die kurk naar beneden drijft, naar beneden duwt. En je houdt je hand erop. Dan blijft een aan de bodem. Maar hij zei, zo hou hij je hand ervan aftrekt, dan springt die kurk weer naar boven. En zo gaat het nu met een kind van God ook, geliefden. Dit ben tijden genoeg dat ze dreigen niet verklaren kunnen. Nee. Als ze zou zeggen, wat voor man of wat voor vrouw bij het doet, dan zou ze zeggen, ik weet ook, ik weet zelf niet. Maar daar heb je het niet. Die lijdzame hoop, die eenmaal gewerkt is. Jeremia die zei, dit zal ik mij ter harte nemen. En daarom zal ik hopen. Het zijn de hoedertierenheden des Heeren dat we niet vernield. En dat zijn barmhartigheden geen eind over me genomen hebben. Dan, daar is een werkzame liefde. De liefde Gods is door de Heilige Geest in de harten van dat volk uitgestort. Ze hebben God lief, ze hebben zijn volk lief. Ze hebben zijn ambten lief, ze hebben zijn dienst lief, ze hebben zijn naam lief, ze hebben lief alles wat van God is. Is het altijd even sterke liefde, of vaak zo liefdeloos dat ze er even veroordelen moeten. Maar, nu is het opmerkelijke, je zou nooit een huichelaar horen klagen dat een liefdeloos is. Nooit. Dat zou je nooit horen. Dat hoor je wel bij een arm kind van God. En als dan die arme zielen klaagt dat hij zo liefdeloos is. Dat is een bewijs dat hij die liefde bezit. En dat hij die liefde in zijn hart heeft. En die wordt die liefde, die wordt gedurig van binnen opgewekt. Soms zou hij zeggen, laat maar weglopen. Laat maar weglopen. Laat ik maar ergens gaan zitten om te sterven. Want er komt toch niks van terecht. Het is toch allemaal afgelopen. Straks dan wordt het toch door een duivel naar de hel gesleept. Zo praten ze van binnen. Hoor. Ik zal het me precies zeggen wat het is, mensen. Maar ze worden vastgehouden. Mijn ziel kleeft u standvastig achter naast. Ja. En de liefde, die vergaat nimmer meer. Als Samuel de boodschap brengt bij Saul, bij Eli, dat zijn twee zonen op één dag zullen vallen. En dat ze de arken weggenomen hebben, weggen zullen nemen. Dan zegt hij, hij is de Heer. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Hij valt zijn kinderen af en hij valt God toe. Dus mijn geliefden, het is klaar genoeg. Dat die liefde in de harten van dat arme volk blijft. En dat het nooit weggenomen kan worden. Soms dan klaagt dat volk en dan kermt dat volk. En dan complaint dat volk en dan zeggen ze, ik weet ook niet meer. Maar als ze nu eens achteraan gaan kijken. Dat ze nog niet in de wanhoop weggezonken zijn. dat de duivels nog niet verscheurd heeft. En dat het nou is wat het is. Paulus die zegt hulp van God verkregen hebbende, staat nog tot op deze dag. De goederen van Gods lieve geest. Maar ik zie de tijd is daar we moeten gaan eindigen. We hopen vanavond nog een ogenblikje terug te komen en we nog leven mogen. Dus we zullen voor vanmiddag maar stoppen. De uitnemendheid van die gift in zijn persoon en in zijn goederen die hij meedeelt aan zijn volk. Mijn geliefden, hebben we er ooit wel eens betrekking op gekregen? Is ons hart er wel eens ooit naar uitgegaan? Ben er wel eens ooit om verlegen geworden? Heeft God ons wel eens ooit in het gemis gezet? Hebben we al eens ooit een hartelijke droefheid gekregen? Dat we onszelf van God losgescheurd hebben. En onszelf zo ellendig gemaakt hebben. Is er wel eens ooit een tijd gekomen dat we zeiden, oh, ingewand mijn hart. O, ingewand mijn hart. Hebben we alles ooit op onze heupen geklopt? Eigen schuld, want door allemaal eigen schuld mis. En nu voor zo'n volk is er nog ontkomen. Voor zo'n volk is er nog genade. Het evangelie wordt nog verkondigd, gemeente. Het is nog niet van ons weggenomen. Misschien straks dat gebeuren. Dat God het aan een ander land geeft. En een ander volk om te geven. Er is veel kans op. Maar och, we zijn er nog. En het woord, dat wordt nog verkondigd. En het wordt van alle kanten ons nog van de hemel toegeroepen. Ook vanmiddag. Wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Och, vraag toch aan de Heere. Of het aan je hart wil zegenen. Alles wat we ook vanmiddag nog op grond van de waarheid gebracht hebben. Vraag het aan hem, hij kan het alleen doen. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En zijn arm is niet verkort en zijn macht is niet verminderd. Het zou verschrikkelijk zijn. Als we onder al de roepstemmen verloren moeten gaan. Verschrikkelijk gemeente. Als ze straks allemaal tegen ons zal getuigen. Vooral voor ons die het gehoord hebben. O, de Heere mocht ons hart nog verbreken. En onze zielen nog vernederen voor zijn aangezicht. En nog genade verlenen om God verlegen te worden. Voor onszelf, voor onze arme kinderen en kleinkinderen. Dat God er nou eens op neer mocht zien. En dat God ze nog eens mocht gedenken. En dat ze toch niet zomaar naar de hel zullen vliegen. Zoals in onze dagen over het algemeen gebeurt. Maar de Heere mocht ze in ons ontfermen. Nog een haak in de neus. En een gebit in de mond leggen. En dat ze nog om God leerde zuchten. En toch God leerde vluchten. Om nog genade van hem te mogen ontvangen. Kan. En mijn geliefden. Als we nu vanmiddag mochten zeggen, daar is toch iets in mijn hart. Och, vraag toch of God je meer wil geven. Of God het wil bevestigen. God zal ze zelf bevestigen en schrijven. En op zijn rol waar hij de volken schrijft. Hem tellen als in Israël ingeleefd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Och. Dat de Heere het bevestigen mocht in het harte van zijn volk. Geen rusten. Totdat we in een drieënig God rusten voor onze harten mochten vinden. En de blijdschap des Heeren. De sterkte van onze zielen. In nood en dood. In leven en in sterven. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn. Van het enkele woord dat we in deze middag nog brengen mochten. Doe verzoening over het onze, zegen het uwe. En wil in de avond, als met uw raad bestaan kan, nog gelegenheid geven en nog genegenheid en nog lust om nog samen te mogen vergaderen. Opdat ook deze dag in uw gunsten mocht zijn tot uw ere, tot blijdschap en zaligheid van onze arme harten. Wil met ons zijn en blijven het gelezen en gepredikte woord bekrachtigen tot de ere van uw naam
en tot de komst van uw koninkrijk, om Jezus willen. Amen. Psalm 81, de 12e vers.